lezen we eerst samen uit Gods woord, Handelingen 2 vanaf vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Petrus zeide tot hen, bekeert u, en eniglijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedood. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de lezing van de schrift. Gods woord werd gisterenmorgen gemeente bediend vanuit Handelingen 2, vers 33. En in de prediking stond toen vooral het woord geven centraal, de gave van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De lijn naar vanmorgen is vanuit gisterenmorgen naar vers 38. En het centrale woord in dit vers van Handelingen 2, vers 38 is, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gisterenmorgen werd de prediking verkondigd onder het thema Pinksterfeest, feest van Gods gave. En vanmorgen Pinksterfeest, het feest van het ontvangen van Gods gave. Het ontvangen van de gave van de Vader, het ontvangen van de gave van de Geest, dat is de tweede lijn, en het ontvangen van de gave van de Zoon, dat is de derde lijn. Dus het ontvangen van de gave van de Vader, van de Geest en van de Zoon. Schiet Petrus uit zijn slof, gemeente. Geeft hij een sneer in de richting van mensen die daar staan op dat tempelplein. Wanneer hij een groep van die mensen neerzet als een verkeerd, vers 40, of zoals je het letterlijk mag vertalen, verdraaid geslacht. Dat zal je maar gezegd worden. We zouden het misschien ook wel kunnen begrijpen, waarom zou dat inderdaad niet zo zijn, dat Petrus uit zijn slof schiet, tegen de spanning van dit moment. Je wordt zelf immers weggezet als een dronkenlap, met dronkenmans praat, door een groep van mensen, die samen met anderen bijeen zijn gekomen op dat tempelplein, en daar ontstaat een verwarring, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal, wat horen we, en we zien we, wat doen die mensen, en op hun hoofden zien we verdeelde tongen als van vuur. Nu, wanneer er in onze omgeving iets gebeurt wat onze aandacht trekt, dan gaan we daar ook naartoe. En het eerste wat we dan vragen aan mensen om ons heen, wat is hier aan de hand? En sommigen zullen ons dan waarschijnlijk ook zeggen, nou, we weten het ook niet. Daarom zijn we hier eigenlijk ook gekomen. En anderen zullen zeggen, we vermoeden dat er, en zo gaat dat dan. En proberen het voor onszelf in te vullen. Wel, dat gebeurt dan ook op dat tempelplein. Maar om dan meteen een groep van mensen weg te zetten als dronken mannen of vrouwen zelfs, er staan ook vrouwen tussen, 's morgens vroeg, dat gaat wel erg ver. En dat Petrus dan van de weer soms stuit, ja, hij staat er opeens, namens die mensen voert hij het woord. Hij legt uit wat er gebeurt, maar tegelijkertijd merk je ook dat Petrus het voor deze mensen opneemt. Daar begint hij ook mee. Deze mensen zijn niet dronken. En dat wanneer hij dan aan het einde van zijn betoog, van zijn felle redenvoering is gekomen. En ik denk niet dat Petrus zo rustig daar stond zoals ik hier vanmorgen sta. Maar dat dat gepaard is gegaan met veel emotie, veel bewogenheid. En dat hij dan aan het einde zich niet langer meer in bedwang kan houden, niet langer meer kan beheersen. En in één keer schiet dat er zo in één keer uit. Word behouden van dit verdraaid geslacht. Het zal je maar gezegd worden. Het gebeurt trouwens wel vaker in de Bijbel dat iemand zo'n uithaal doet met woorden. En stel je voor dat je weggezet wordt als stieren van Bazan. Profeet Amos deed dat. Of denk aan die felle woorden die Paulus schrijft in het begin van Galaten 3. Wie heeft u betoverd, gehypnotiseerd? Gij Galileërs. En zegt diezelfde Paulus niet van een van de gemeenten waar hij geweest is en waar nu zijn opvolger Timotheus staat. Timotheus, het is waar wat iemand een keer in het verleden van Kreta heeft gezegd. Dat zijn luie buiken. Vatzige mensen. Niet in beweging te krijgen. En Paulus bedoelt dat dan in geestelijk opzicht niet in beweging te krijgen. Moeten we die woorden van Petrus hier ook zo opvatten, gemeente? Word behouden van dit verkeerd, dit verdraaid geslacht. Als een laatste zet in de rug, om mensen waarvan hij ziet ze staan te twijfelen, geven we ons over aan de prediking van deze apostel van Jezus Christus, of blijven we toch staan, nog één keer als het ware te bewegen om te vallen voor de boodschap van vrije genade en daarom ook die mensen af te zetten. Word behouden van dit verdraaid geslacht, neem afstand van die mens. Wel, als we die woorden van Petrus zo zouden opvatten, gemeente, dan zouden we eigenlijk bij de oppervlakte blijven steken. Dan zouden we inderdaad denken, het is een emotionele uitroep van een van de apostelen van de Heer Jezus Christus, die vol spanning daar staat. Opeens staat hij daar van afkomst, de visserman, Galileër. Het wordt hem nog eens een keer even aangewreven. Galileërs zijn het. Neem ze niet serieus. Maar wat wel vaker het geval is bij discipelen van de Heer Jezus Christus, en daar kunnen wij ons ook alles bij voorstellen, is dat hun spreken en de uitdrukkingen die ze gebruiken beïnvloed zijn door het woordgebruik, het taalveld, de uitdrukkingen van hun meester. 3 jaar lang zijn ze intensief omgegaan met Jezus uit Nazareth, hebben ze zijn prediking in het openbaar gehoord. Kregen ze ook persoonlijk onderwijs van de zaligmaker en gingen ze op vertrouwelijke voet met hem om. We hebben ook gewoon gesproken over het weer, over de omgeving, over dat wat ze meemaakt. En als je dus op alle vlakken van het leven met elkaar omgaat, dan beïnvloed je elkaar ook onbewust. Ook met je woorden. Nou, ik denk dat verschillende ouders onder ons dat wel kunnen begrijpen. Of dat je dat zelf nog herinnert. Als kind bepaalde uitdrukkingen die je onbewust hebt overgenomen van je vader of van je moeder. En die soms zo de geslachten doorgaan. Opa zei, en dan komt die uitdrukking. En onwillekeurig gebruik je zelf ook wel eens een keer die uitdrukking wanneer je helemaal buiten de familiekring bent, ergens onder je vrienden. En niemand heeft dat dan door, maar bij jezelf denk je, oh ja, wacht even. Dat zijn mijn opa ook. Nou, dat geldt ook voor deze uitspraak die Petrus hier doet, gemeente, in ons vers, in vers 40, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is niet een uitdrukking die Petrus op dat moment ter plekke invalt. Ik denk al voordat hij goed en wel beseft wat hij zegt, eruit schiet. Maar het is een uitdrukking die zijn meester meer dan eens heeft gebezigd. Het is de Heer Jezus die tijdens zijn omwandeling op aarde meer dan eens spreekt over dit geslacht. En dat doet de zaligmaker dan niet neutraal. Dit geslacht, deze mens, de mensen met wie ik hier sta, voor wie ik het woord verkondigd. Een van die momenten waarop de Heer Jezus dat doet, dat is in Lucas 7, dan zet hij dit geslacht af tegen de mannen van Nineveh. Dit geslacht zet hij af tegen de mensen van Sodom en Gomorra. En hij zegt dan van dit geslacht, als onder de mensen van Nineveh, als onder de mensen van Sodom en Gomorra, de heerlijkheid was geopenbaard, die dit geslacht heeft gezien, dan zullen de inwoners van Sodom en Gomorra zich ter plekke bekeerd hebben tot het woord van de zaligmaker. En tegenover dit geslacht, Jezus hoort dus op dat moment, zullen de mensen van Nineveh opstaan in de dag des gerichts. En ze zullen hen aanklagen. Nineveh kwam tot bekering door een preek van welgeteld 7 woorden. 7 woorden in het Hebreeuws. En dat was geen tijdelijke bekering, zoals hier en daar wel eens een keer wordt gedacht. Ik herinner me dat ik een keer een serie hield over het boekje Jona, misschien deed of Lente ook een keer in deze gemeente. Toen ik aan was gekomen bij dat moment dat Nineveh tot bekering kwam, en vanuit de tekst liet zien dat dat een waarachtige bekering was, en toen kreeg ik wat over me heen. Dat kon niet. Maar als de Heer Jezus het zegt dat in de dag van het oordeel de mannen van Nineveh zullen opstaan tegen de inwoners van Capernaum, dan staan deze mannen van Nineveh denk ik toch aan de goede kant, of niet? 7 woorden. En wat voor preek trouwens. Het oordeel wordt hen aangezegd. Dit geslacht. Wel, vanaf dat moment, en je merkt dan ook dat de Heere Jezus dat meerdere keren zo zegt, vanaf dat moment krijgt het ook als het ware een soort klank in Jezus' prediking. Ik wil even één voorbeeld naar voren halen, dat staat dan in Lucas 11. Maar de zaligmaker opnieuw die uitdrukking gebruikt, dit geslacht. Dat zijn de woorden vanaf vers 29, Lucas 11 vers 29. Dan zegt de Heere Jezus tegen die scharen die dicht bij hem staat, een grote groep van mensen staat om hem heen, en die dringen bij hem op aan. Ze willen opnieuw een wonder zien. En dan zegt de zaligmaker, dit is een boos geslacht. Het verzoekt een teken. Hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona voor de Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen dat zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht. En zal hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo en zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd tot de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Wel, het is één voorbeeld gemeente uit Jezus preken. Er staan meerdere van deze plaatsen in het Nieuwe Testament, in de evangelie waar de Heer Jezus die uitdrukking gebruikt. Dit geslacht. En Petrus die getuige is geweest van die woorden, die ook onder die prediking op dat moment aanwezig zat, die ook de spanning voelde, de klem van die woorden ook voelde drukken, op zijn eigen ziel is door deze uitdrukking gestempeld. Maar om de lijn even helemaal uit te lopen, gemeente, en ik heb dat ook vanmorgen nodig voor Handelingen 2, moeten we tegelijkertijd ook zeggen dat ook de Heer Jezus die uitdrukking niet zelf heeft bedacht. Uitdrukking dit geslacht, als een veroordeling, als het oordeel dat de zaligmaker met die uitdrukking velt over de mensen die voor hem staan. Het is een uitdrukking die in het Nieuwe Testament steeds gebruikt wordt voor het Joodse volk. Dat de zaligmaker, de beloofde Christus, op dat moment niet erkent als de van God gegeven en gezonde zaligmaker aan Israël. En als de Heer Jezus dan spreekt aan de hand van het Oude Testament, Nineveh, de koningin van Scheba, de mensen van Sodom en Gomorra, dan grijpt de Heer Jezus ook terug op het Oude Testament. En ook in het Oude Testament zien we heel vaak die uitdrukking terugkomen. Dit geslacht. Denk maar aan de psalmen. Psalm 77 bijvoorbeeld. Of psalm 79. Waar ook gesproken wordt over dit geslacht. Ik denk aan de bekende psalm. Psalm 78. Waarop wordt geroepen om Gods woord en daden door te geven. Binnen de lijn van de geslachten. Opdat zij hun hoop op God zouden stellen. En Gods daden niet zouden vergeten. En niet zullen doen wat hun vaders hebben gedaan. En dan zegt de dichter van psalm 78. Die krom van woorden en daden waren. En Gods woord hebben verdraaid. Het is dus een Bijbelse uitdrukking die Jezus gebruikt in zijn prediking tegenover mensen die opgegroeid zijn bij de Bijbel en die op het moment dat de zaligmaker die uitdrukking gebruikt, dit geslacht direct moeten gerealiseerd hebben. Jezus uit Nazareth, de grote profeet van Israël, vergelijkt ons op dit moment met ons voorgeslacht, wat ook geweigerd heeft om te buigen voor de God van Israël en zijn genade te aanvaarden als onvoorwaardelijke boodschap. Ze hebben niet alleen Gods woord verworpen, ze hebben ook de profeten verworpen, zegt het Oude Testament en Jezus in aansluiting daarop. U, dit geslacht, heeft de profeten vermoord tot en met het bloed van Abel en Zacharias, de laatste profeet, klaagt het u aan. Wel in die lijn staat Petrus in Handelingen 2, op die Pinkstermorgen. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dat betekent ondertussen dat de boodschap die Petrus predikt, geadresseerd is, gericht is, tot een krom en verdraaid geslacht. Tot mensen die thuis zijn bij de schrift, vertrouwd zijn met het woord van God, die opgegroeid zijn met de profeet, die weten van die belofte van de komst van de Messias, en die met de Bijbel in de hand Jezus de Christus gekruisigd hebben en het vloekhout op Golgotha. Tot dat geslacht, zegt Petrus, wordt behouden. Als we ergens in de Bijbel zien, gemeente, hoe onvoorwaardelijk de prediking van het evangelie is, dan is het wel in Handelingen 2, vers 40. Maar vanuit de mens gezien alles tegen is, tegen God, tegen Christus, tegen de Heilige Geest, tegen de prediking van vrije genade. Niet alleen als we even kijken naar de mensen die daar staan, ze hebben letterlijk het bloed van de zaligmaker aan hun handen. U, zegt Petrus, heeft hem gekruisigd, vers 36. Maar dat verzet van deze mens, dat is hardnekkig. Dat is diep geworteld in de geschiedenis van hun voorgeslacht. Dat is niet van een moment geweest, impulsief. Waarvan ze achteraf hadden gezegd, als we het van tevoren hadden geweten, hadden we het anders gedaan. Nee, het is het geslacht dat Jozef in de put gooide. Het is het geslacht dat Jesaja ombracht. Het is het geslacht dat de profeten vermoord heeft op het tempelplein. Het is het geslacht dat Jeremia in de put gooide, waar hij wegzonk in de modder. Het is het geslacht dat Jezus heeft uitgelachen. Het is het geslacht dat Jezus heeft verworpen. Het is het geslacht dat gestaan heeft bij Golgotha. Het is het geslacht aan wie God zijn heil verkondigt. En met dat ik dat zeg, gemeente, betekent dat de prediking van het evangelie zelfs de grootste van de zondaren die zich hardnekkig verzet tegen het evangelie, insluit en aanspreekt. En dat is een gaaf. Dat is een gave van de Vader, omdat de Vader in het geven van die prediking zijn Zoon wil geven. Dit is nu de Vader, die een onbegrijpelijke barmhartigheden, zoals we dat gehoord hebben met de woorden van Guido de Bruy, artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, deze wijze wil openbaren. Niemand hier of elders die meeluistert, nu of op een later moment, hoeft te twijfelen aan de onbegrijpelijke opzoekende zondaarsliefde van de Vader. Leg je hand op Handelingen 2 vers 40. Schaar je in ootmoed en verslagenheid onder het geslacht dat Petrus aanspreekt. Het woord van vanmorgen, heel het woord van God, is dus ook gericht aan u of jou. Je hoeft niet te wanhopen aan de Heere. Je mag wel wanhopen aan jezelf. En dat mag bij deze God. Het is een gave van de Vader. En dan maak ik meteen ook de lijn, gemeente, naar vers 38. Als tegen die achtergrond die woorden klinken en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn woorden die even daarvoor zijn gesproken. Tot dat verkeerd, verdraaid geslacht. Dan zien we in de prediking van Petrus die hij spreekt, vervuld zijnde van de Heilige Geest, ook de kwetsbaarheid en de teerheid van deze onbegrijpelijke liefde van de Vader, de Zoon van de Heilige Geest naar voren komen. Dus Petrus in de prediking, vers 38, de mensen, dat verkeerd geslacht oproept, bekeert u en innerlijk van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En gij zult de Heilige Geest ontvangen. Wat bedoelt Petrus nu eigenlijk met die gave van de Heilige Geest? We zitten dus in het tweede punt. Is dat iets bijzonders in Handelingen 2? Dat mensen die vervuld raken met de gave van de Heilige Geest, bijzondere woorden gaan spreken, machtige talen en tekenen en wonderen gaan verrichten. Is die gave van de Heilige Geest iets zo bijzonders dat dat alleen maar hier wordt gegeven in Handelingen 2 en niet meer daarna? Nou, gemeente, als we de woorden in zijn verband lezen, de gave van de Heilige Geest, dan bedoelt Petrus ook heel nadrukkelijk de gave van de belofte van de Heilige Geest. Zoals we gisterenmorgen ook zagen, die belofte van de Heilige Geest, die voorzegd is in de profetieën van Joël. Maar Petrus hier op dit moment op teruggrijpt en die belofte concreet maakt en toepast. Gave van de Heilige Geest, waardoor uw zonen en uw dochters, uw dienstknechten en uw dienstmaagden, op alle vlees zal die gave worden gegeven, zo heeft de profeet Joël voorzegd. Dromen zullen zien, gezichten zullen zien. En ik zei toen even te loops gisterenmorgen, let op, als de profeet Joël spreekt over dromen en gezichten zien, dan is dat de taal van het Oude Testament, dan bedoelt de Bijbel daarmee, ze zullen het woord van God verstaan. En vanuit het verstaan van het woord van God ook gaan beleven en belijden in woord en daad. Dat is de gave van de Heilige Geest hier. Dat mens tot bekering komt. Vervuld raakt van de Heilige Geest. En zo de Heere mag kennen. En dan valt er iets op, gemeente, dat Petrus die woorden, kijkt u even met me mee naar het verband, dat Petrus die woorden niet zegt voordat de mensen verslagen zijn, vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En dan zegt Petrus niet, nou beste broeders, u hoeft niets meer te doen, want u heeft de gave van de Heilige Geest al gekregen. Dat horen we doorklinken in uw vraag. En we zien dat ook omdat u verslagen van hart bent. Verbroken van hart. Er staat letterlijk doorstoken met een zwaard door het hart. Dodelijk gewond dus. Dat zijn al de werkingen van de Heilige Geest. U zit op het goede spoor. Na verloop van tijd zult u ook persoonlijk de Heer Jezus Christus kennen. Nee, Petrus maakt dus onderscheid. Want wanneer hij het heeft over dit krom en verdraaid geslacht, bedoelt hij dus die mensen van vers 37, die verslagen van hart zijn. Die door het woord geraakt en getroffen zijn. Hun hart is geraakt, staat de letter, doorstoken. En dat is geen schampschot. Geen tik op de neus. Maar dwars door het hart. En dan nog zegt Petrus, een krom en een verdraaid geslacht. Petrus gaat dus onderscheid maken hier. Aan de hand van de gaven van de Heilige Geest laat Petrus zien dat in die grote schare die voor hem staat, die allemaal geraakt en verslagen van hart zijn, een verschil is. Er zijn er met een verslagen hart die de gaven van de Heilige Geest niet hebben. En er zijn er die met een verslagen hart, met een gebroken hart, de Heilige Geest wel ontvangen. Daar wil ik even bij stilstaan, gemeente. Je hart kan dus verslagen zijn, geraakt door het woord, diep getroffen. Maar blijkbaar ook te zien en te merken is aan de reactie van deze, er staan mannen, broeders, maar u mag ook lezen, omdat Petrus dat zo ook op een gegeven moment zegt, vrouwen staan daartussen, kinderen, waarom kun je dat zo zeggen? Wel, hij zegt dat toch ook, u komt de belofte toe en uw kinderen. En er staan duizenden mensen. En van die duizenden mensen, lees aan het slot van dit gedeelte, komen 3000 tot bekering. Daar stonden er dus meer dan 3000. En blijkbaar in ons tekstgedeelte worden al die mensen geraakt en verslagen in het hart. Ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente, helemaal niet, zo bedoel ik het echt niet. Maar het is wel je wens en er wordt ook vaak om gebeden voorafgaande in de dienst, in de consistorie. Dat dat ook de uitwerking is van de prediking. Dat een ieder, jong en oud, verslagen is in het hart. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we dat in Renswoude nog nooit hebben meegemaakt, toch? Och, dat al het volk, des Heren, profeten waren, riep Mozes uit. Toen Jozua zijn beklag deed bij het feit dat er maar 2 waren buiten de profeten die vervuld waren met de Heilige Geest. Och, wat al het volk des Heren profeten waren. Dat is je gebed toch? Heel de gemeente, niet 1 of 2. Het begint bij mij altijd te kriebelen als je ergens in het land bent. Gelukkig doet onze kerk dat niet, maar als je ergens in het land bent en je hoort een ouderlijk van dienst bidden, kon het zijn 1 of 2. Nou, als we zo de dienst beginnen, kunnen we beter meteen stoppen. Kon het zijn 1 of 2. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. We hebben het hier nog nooit in Renswoude meegemaakt, gemeente. Allen verslagen van hart. En ik haast me te zeggen, dat kan aan mij liggen, Het ligt in elk geval niet aan de Heer. Het kan ook aan jou liggen. En aan u. Je twist met Gods geest onder de prediking. Je boodschap van je afduwt. Maar dat gebeurt hier dus niet. Allen verslagen van hart. En toch de gave van de Heilige Geest niet. Ziet u hoe het woord van God hier onderscheid gaat maken? Tussen een verslagen hart zonder de Geest en een verslagen hart met de Geest. Leg je leven er eens even naast. Als je wel kunt spreken vanuit je leven over indrukken, over verslagenheid, over gebrokenheid, heb je er wat van gemaakt? Hou je dat voor bekering? Dat is het niet. Verslagen hart is nog niet een wederom geboren hart. Wat maakt het verschil? Oh, kijkt u maar mee, gemeente, we gaan gewoon terug naar de tekst. En niet de bekering van een dominee op de kansel of een bekeringsverhaal dat een dominee afsteekt op de preek. Het woord van God moeten doen. Dan staat er heel eenvoudig in de tekst van vanmorgen: bekeert u met een verslagen hart je bekeren. En iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ziet u die naam midden in die tekst aan? Jezus Christus. Hij maakt het verschil. Tussen een verslagen hart zonder de Heilige Geest, gave van de Heilige Geest, en een verslagen hart met de gave van de Heilige Geest. Hij maakt het verschil. Dus niet dat verslagen hart. Zeker, het kan niet zonder een verslagen hart gaan. Maar wie van een verslagen hart een bekering maakt, heeft van zichzelf, ik zeg het even heel scherp, heeft van zichzelf Christus gemaakt. En dan krijgen we bekeerde mensen die vreemd zijn aan het werk van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het levensgevaarlijk. Maar hoor ik iemand bij zichzelf zeggen: dominee, u zegt dat zo scherp en dat is ook in de lijn van de tekst van vanmorgen. Maar hoe leer ik hem dan kennen? De Heer Jezus Christus. Wel, laten we eerst maar gewoon naar de tekst kijken. Kijkt u even mee naar het verband, gemeente. Daar staat in vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen. En helaas staat het in onze vertaling het woordje woord met een kleine letter. Dat zou suggereren dat het gaat om Petrus' mening of Petrus' oproep. Maar hier in Handelingen 2 is helemaal niets van Petrus bij. Zelfs die opmerking niet. Word behouden van dit verdraaid geslacht. Dan zegt Petrus niet zijn eigen mening. Ik kijk zo naar die groep mensen en we gaan daar afstand van nemen. Nee, dan staat Petrus in de lijn van de prediking van zijn meester. En dan staat de prediking van Jezus uit Nazareth in de lijn van de prediking van het Oude Testament. Petrus staat daar tegenover de meest hardnekkige vorm van een zondaar. Iemand die tegen beter weten in de belofte van het evangelie, de beloofde Christus, afschrijft, afduwt, op afstand houdt. Totdat het hart wordt gestoken. Verslagen wordt. En die vraag opklimt naar boven. En dan wordt het spannend. Hoe komt het erop aan? Nemen ze het woord met een hoofdletter aan? Welk woord? Het woord van Jezus Christus. De naam van Jezus Christus. Ik laat die opmerking van Petrus even liggen over de doop. Voordat we het weet zitten we dan op een zijspoor van morgen over de geloofsdoop en de volwassen doop. Laat dit duidelijk zijn, ik ben vanuit meteen ervan overtuigd dat de kinderdoop bijbels is, alleen al vanwege vers 38. U komt de belofte toe in uw kinderen, vers 39 en alle die daar verder zijn, maar dat vraagt om een andere preek. Maar wat Petrus hier wel bedoelt is dat wanneer deze mensen die verslagen van hart zijn, het woord van Petrus, de prediking van vrije genade aannemen, vanaf dat moment vallen onder de naam, onder de regering, onder de macht, onder het rijk van Christus Jezus. Onder welk rijk stonden ze daarvoor? Wel, wat zegt de Heer Jezus? Over dat krom en verdraaid geslacht. U beroept zich op Abraham. U heeft een hele andere vader. Namelijk de vader der leugenen. Ik vind het aangrijpend, gemeente. Dat je met een verslagen hart onbekeerd kunt blijven. Die dan zijn woord gaarne aannemen. Van harte aannemen. Dat is een gave. Ik val even stil. En ik zeg het nog een keer. Dat is een gave. Nu hoor ik iemand onder het bij zichzelf denken, dominee, nou perkt u het meteen helemaal in. U zegt, dat is een gaaf. Aannemen is een gaaf. Dan werp je de mensen toch uiteindelijk op zichzelf en moet ze het maar afwachten. Nee. Dat is nou typisch een uiting van ongeloof. Die gedachte. Maar als je hart nou verslagen is, en je gebroken bent, en je tegenover de Heere moet gaan beleiden, de Heere, ik heb al mijn rechten verspeeld, ik heb niks meer in de melk te brokkelen. Het enige dat nog kan gebeuren is dat u het geeft. Dan is dat geen lijdelijkheid. Maar dan valt iemand met een verslagen hart terug op de gewilligheid van de drie-enige God. Die twijfelt er niet aan dat God het kan geven. Die is er tot in zijn ziel van overtuigd dat de Heer het aan heel de wereld wil geven. Maar die worstelt met de verlegenheid, zou God het nu ook aan mij willen geven? Dan wordt genade een gave en gave een genade. Dan word ik geworpen op Jezus Christus. Dat Hij zichzelf onder het evangelie geeft aan mij. En dan zitten we ondertussen ook in het laatste punt. Als de zaligmaker zichzelf aan mij gaat geven, gemeente. Dan is het niet alleen een moment dat gemarkeerd wordt. Petrus gebruikt dat beeld hier van de doop. Wordt gedoopt. Moment van markering, van een breuk tussen vroeger en nu. Maar dan is het ook Petrus die heel nadrukkelijk door laat klinken. Ik kijk even met u naar de tekst. Wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. De naam van de Messias. De naam van de gezalfde. De naam van de beloofd. Door wie? Door de Vader beloofd. Hij geeft Zijn Zoon aan mij, wanneer ik het woord aanneem, van harte aanneem. Laten we voor waken, gemeente, om een tegenstelling te gaan maken tussen de Vader aan de ene kant en de Zoon aan de andere kant. Ik moet niet met de Vader verzoend worden. Ik moet met God verzoend worden. En God moet met mij verzoend worden. En dat laatste doen ze dus alle drie. Vader, Zoon en Heilige Geest. We zagen dat zo treffend verwoord in artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De een zegt en doet niet iets anders dan de ander. Maar ieder op zijn eigen plaats, als ik het zo mag zeggen. Met zijn eigen verantwoordelijkheden. Streven hetzelfde doel na. namelijk zondaren inwinnen door Jezus Christus, opdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zichzelf verheerlijken in het zalig maken van die zondaar. Kijken voor de laatste keer naar de tekstgemeente en dan gaan we afronden. Daar staat, als Petrus dat zo sterk zegt, bekeert u en eniglijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan is het Petrus hier dat ons ik met klem benadrukt. U komt die belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Ziet u dat? Dat de drie-enige God niet alleen gewillig klaar staat om de zondaar zalig te maken, om ook u of jou zalig te maken. Dat wil hij. Dat wil hij. Dat wil hij ook bij u of bij jou doen. Waarom kan ik dat zo stellig zeggen? Want Petrus het heeft over een krom en een verdraaid geslacht. En ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente. Maar dan word je toch bij je naam genoemd, of niet? Het kan zijn dat vanmorgen iemand voor het eerst in zijn leven in de kerk is. En dat gebeurt regelmatig ook onder ons. En dan wordt iemand door Gods hand gebracht op de akker van het evangelie, waar het zaad van het woord wordt gestrooid. Maar voor de meesten onder ons, en ik vermoed ook voor de gasten vanmorgen onder ons, zit u al zo lang onder de prediking van het evangelie. En als je nou eerlijk bent en je kent de Heer Jezus Christus nog niet als je persoonlijke borg en zaligmaker, zegt Petrus dan vanmorgen te veel als hij het oordeel velt over je leven? Je hoort bij dat krom en verdraaid geslacht. Maar diezelfde Petrus zegt vanmorgen ook tegen u, en aan u komt die belofte toe. En aan uw kinderen. God belooft het. En hij wil het. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan 3000 zielen. Indrukwekkend getal, 3000. Maar als we ons realiseren vanmorgen dat het maar 3000 waren ten opzichte van die grote groep die er staat met een verslagen hart, dan valt het licht opeens op een andere plek. Dan grijpt het me ook heel erg aan, gemeente, dat er niet alleen 3000 zalig werden gemaakt, maar dat er misschien ook velen met een verslagen hart op enig moment zich omgekeerd hebben op dat tempelplein en terug zijn gegaan naar huis. Zonder Christus. Wat zou hen hebben verhinderd? Om het woord van vrije genade niet aan te nemen. Wat zou hen in de weg hebben gestaan? Wanneer dat woord hun hart had doorstoken en ze zelfs verslagen waren. Wat zou hun belemmerd hebben? Als Petrus daar voor zich gaan staan, vol bewogenheid, ernst en liefde. Word behouden. Word zalig. Dan toch zonder Christus naar huis. Daar heb ik geen antwoord op. En dat is misschien ook wel het antwoord op de vraag, wat is het ongeloof? Dat laat zich niet verklaren, gemeente. Dat laat zich niet beredeneren. Dat laat zich niet verontschuldigen. Dat laat zich ook niet uitleggen. Het hoort er niet. Vanmorgen mag ik het wel zeggen in de naam van de drie-enige God. Wie hem nu nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wat houdt je tegen vanmorgen, lieve kattegezant? Wat houdt je nou tegen vanmorgen, om als je thuis komt je knieën te buigen? En maar heel eenvoudig aan de Heere Jezus te vragen, Heere, wilt u zichzelf aan mij geven? Daar hoef je niet aan te twijfelen, dat hij dat wil. Hij wil niets liever. Je hoeft er ook niet aan te twijfelen dat de Heilige Geest dat niet wil. God heeft het aan het begin van je leven bij de doop beloofd. Met die indrukwekkende woorden uit de doopsformulier, dat de Heilige Geest ons wil toe-eigenen. Dat wat wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden. Vergeving van onze zonden. Vernieuwing van ons leven. De rechtvaardiging en de heiliging. Die uitlopen in de verheerlijking en de eeuwige heerlijkheid. Er staat een drie-enige God klaar. Om je zalig te maken. Dat wil hij. Laat het er niet op aankomen dat je vanmorgen, misschien wel geraakt door de preek van vanmorgen, een heel eenvoudige preek, door de preek van vanmorgen geraakt bent, en aangeslagen thuis komt. Maar je mee laat nemen in de waan van deze Pinksterdag. En toen wij boven zaten te wachten op het begin van de dienst, zagen we grote trekkers langskomen. En er zijn verschillende onder ons die dagen bezoeken. Vraag je vanmiddag eens even af als je daar rondloopt. Of daar nou de taal en het werk van de Heilige Geest is te zien. Of dat zo'n middag die uitloopt in een avond. Met muziek en drank. En dat begint al vanmiddag. Of dat zo'n middag of zo'n avond gebruikt wordt door een andere macht. De prediking van gisteren. En van vanmorgen weg te halen uit je hart. Het is jouw keuze om daar naartoe te gaan, hè? Het is jouw keuze om daar naartoe te gaan. Maar je zet wel je ziel op het spel. Kun je dat verantwoorden? Vanmorgen de Heer Jezus Christus je zo indringend aankijkt onder de prediking en zijn handen uitstrekt om je zalig te maken. En jij draait je om. En je loopt weg. Kom. Laat je zalig. De prediking van vanmorgen is niet gericht aan vrome mensen. Die er al bijna zijn. De prediking van vanmorgen is gericht op mensen. Die met een verslagen hart punt staan, of ik capituleer en ik geef me over aan een gewillige Heer Jezus Christus, of ik krabbel overeind, strompel weg van het slagveld van vrije genade en kies voor zelfhandhaving. Amen.